Geliefde gemeente, wij letten vanmiddag op de Heidelbergse Catechismus, zondag 16, vraag en antwoord 40. Daar vraagt de onderwijzer, waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? En het antwoord luidt daarom, dat vanwege de gerechtigheid en waarheid Gods niet anders voor onze zonde kon betaald worden dan door de dood van de Zoon van God. Tot zover. Schrijf wij hierboven tot in de dood. En let dan op einde dat roept om begin. Tot in de dood. Einde dat roept om begin. De Heidelberger komt nog steeds maar terug op de staat en de trappen van de vernedering van de Heer Jezus Christus. En daarbij hoort ook de dood. Maar dan toch op zulke wijze dat wij bij dood niet alleen en uitsluitend moeten denken aan het ogenblik dat hij de geest gaf, maar aan de dood in de volle zin van het woord. Waar eigenlijk ook vraag 44 nog weer op ingaat, over de nederdaling ter hel. Dood. Ja, onwillekeurig denken wij aan iemand die sterft. En we vinden het misschien ook niet een van de opwekkendste onderwerpen. De dood. En toch, men heeft wel eens gezegd, er is niets zekerder dan de dood en niets onzekerder dan het leven. Als mensen gezien, vanuit mensenstandpunt, vanuit het standpunt van de Heere, zijn er wel gelukkig wel zekerdere dingen dan de dood. En is er een liefde die sterker is dan de dood? Maar voor ons mensen, vanuit menselijk standpunt gezien, zeg je, ja, het is allemaal ons voorland. Ik heb het nou even over waar mensen het meest soms aan denken. En waar kinderen al de aandacht proberen van af te leiden. Laten we het daar nou maar niet over hebben. Ik hoop tenminste dat ik nog een leven voor me heb. Ik dan denk, ja, je weet natuurlijk wel het spreekwoord, oude mensen moeten sterven en jonge mensen kunnen sterven. Je leest ook de krant, je leest van kinderen, je leest van mensen die op vakantie zijn en zo heel onverwacht, ook mensen die heel lang ziek geweest zijn, maar ook mensen die zo in een korte tijd weg zijn. Ja, en toch is dat wel eens nuttig daarover te denken. Dat wij maar een paar stappen van de weg hier op aarde afleggen. Maar het kleinste stukje van een grote reis. En met de dood is het niet afgelopen, maar is er een verder reizen. Of in de duisternis of in het licht. We moeten maar niet hopen dat we in de vorm van een hond of een kat of weet ik wat voor beest of mens nog een keertje terugkomen hier op deze aarde. Dat probeert de duivel de mensen wel wijs te maken, maar daar moet je maar niet in geloven. Wij geloven Gods getuigenis dat eeuwig zeker is en eenvoudige wijsheid leert. En dan is er in dat woord nergens sprake waar sommige mensen zo intens bij betrokken zijn van, ja, maar we komen weer terug. En we gaan hier een soort kringloopje maken, alsmaar wedergeboorten, totdat we eindelijk weer opgelost worden in de Godheid of in het al. Nee, daar is geen reden en geen grond om dat te denken. Wij weten wel, de mens gaat naar zijn eeuwig huis. En de rouwklagers zullen in de straten omgaan. Wij weten ook dat een huis nog niet altijd een thuis is. Je hebt ook een huis van bewaring. Een huis van gevangenschap. Een huis van rouw en van ellende. En de schrift zegt ons, ieder mens gaat naar zijn eeuwig huis. Maar diezelfde schrift zegt ook dat het niet voor ieder hetzelfde zal zijn. Een thuiskomen. Je leest bij de profeet Jesaja: de vrijgekochten des Heren zullen wederkeren en met gejuich tot Sion komen. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn. Droefenis en zuchting zullen wegvlieden. Maar je hoort ook de Heer Jezus zeggen: deze zullen gaan in de eeuwige pijn, waar wening is en knersing der tanden. En wij weten ook uit de gelijkenis: Lazarus werd gedragen van de engelen in Abraham's schoot. En de rijke sloeg zijn ogen op, zijnde in de pijn. Daarom is het zo belangrijk dat wij hier iets naders over horen, niet alleen, maar dat de Heilige Geest het op onze harten binde en toepast. Niet dat ik voor mezelf ervan uitga dat de angst ons er brengen kan. Net zo min als dat de nood een mens kan leren bidden, kan net zo goed vloeken zijn. Maar ik bedoel dit: o, dat wij een wijs hart mochten ontvangen, dat onze dagen telt. En dat we rekenen mee dat de dood ons niet onverhoeds en onvoorziens overvallen. En weet je waarom, kinderen, dat ik dat ook zeg? Als je nou nergens wat van weet, hè, dan kun je vaak, nou vaak, misschien zeg ik daar te veel mee, dan kun je soms nog makkelijker sterven als dat je wel wat weet. Mensen die nergens van weten, die de waarheid van het woord niet weten, nou ja, die denken of het is afgelopen, alles is voorbij. Je bent er gewoon niet meer. En anderen hebben weer wat anders, zoals ik al noemde, die denken dat ze op de een of andere manier weer terugkomen. En anderen hebben weer een andere voorstelling. Maar dan sta je soms nog verbaasd hoe, ja, makkelijk is te veel gezegd, maar dat die mensen niet allemaal bang zijn. Tenminste, niet zo, soms niet zo heel bang. Heel veel mensen gaan er net zo rustig weg. En zeggen nog soms bij het naderen van de dood: nou, ik merk nog niks hoor, er is niks, maak je maar geen zorgen. Dat gebeurt wel. Maar zo kunnen wij niet sterven. Wij weten meer. Wij weten anders. Je kunt het proberen voor je uit te schuiven en weg te schuiven, maar ik geloof zo zeker dat dat woord van God iets doet, dat laat ons niet los. Je kunt niet zomaar in de kerk zitten van je kinderjaren aan, alsof er nog nooit wat gebeurd is, of alsof er niets was. En alsof het allemaal, nou, maar bedrog is, dat geloof ik niet. Nee. Je hebt mensen die zeggen, ja, dat is nou juist jullie, daarom moet ik niks van jullie weten, want jullie indoctrineren de mensen. Jullie beginnen daar met de kinderen over te praten. Jullie maken dat zelf, dat die kinderen er niet los van kunnen komen. En dat ze geen ruimte hebben om de vleugels uit te slaan en om zelf tot een eigen idee te komen. Dat is heel wat. Als mensen je dat voorhouden, dat gebeurt. Nou, ik weet wel dat het zou zo zijn als wij achter een of andere oplichter aanliepen, zoals de Bhagwan bijvoorbeeld, hè? Of zoals je zoveel van die goeroes en meesters hebt, bewust of onbewust, zouden we dan op een totaal verkeerd spoor zitten. Maar nu mogen wij zeggen, en dat zeggen we ook, wij zijn geen kunstig verdichte fabels nagevolgd. Dat zegt Petrus. Wij hebben de stem van de hoogwaardige majesteit Gods gehoord, zegt hij, die van de hemel tot ons gebracht werd, die zei, deze is mijn zoon, mijn geliefde, in hem heb ik mijn welbehagen. Daar komt nog iets bij. De prediking van het evangelie is geen bangmakerij. Berust ook niet op bangmakerij en angstgevoelens. Nee, ik geef u de verzekering dat het heilige evangelie ten diepste alleen de echte bron is van blijdschap. Dat het een echt middel is van Gods wegen tegen de angst, tegen de dood, tegen wat je je maar in kunt denken. Het evangelie is niet iets dat aanknoopt op onze gevoelens van bijvoorbeeld rijk willen worden. Onze pessimistische gevoelens, onze geluksgevoelens, onze onbevredigdheid. Het evangelie daalt zo van de hoge hemel neer. In het midden van de mensenkinderen. En de Heilige Geest is het die het brengt in de hart. En dat is zo groot. Zo onuitsprekend groot. Maar ja. Laat je toch niet wijsmaken. Dat het evangelie en de prediking, dat eigenlijk een soort menselijk zaakje is, dat bepaalde gevoelens van mensen oppikt en daarmee aan het werk gaat. Zo is het niet. Wij moeten sterven. wij zijn aan de dood onderworpen. Tenminste, als je even denkt dat iedereen sterft en je hoort het en je leest het, en wij ook, dan kun je zeggen, ja, wat man leeft er die de dood niet zien zal, wie men redt zijn ziel van het graf. Is er een middel tegen de angst? Tegen dat creatuurlijke gevoel van, ja, dat de mens en beest zich tot het uiterste verzet tegen de dood? Zullen we wel blijven houden, zelfs onbewust zal het een reflex zijn om met onze ogen te knipperen, maar het is toch een groot verschil. Die Jacob die straks sterven gaat, die zei, op uw zaligheid wachtte ik, Heer. En toen lag er een glans op dat oude afgeleefde gezicht en in die blinde ogen. Toen mocht hij zijn voeten strekken op zijn bed. En toen zag hij als het ware in de geest al. Dit is de poort des Heeren. Daar mag ik doorheen. Om mijn God ootmoedig te eren voor het smaken zijner zaligheden. Wat is dat toch dood? Nou, dood begint niet als je ziek wordt. Als je een of andere kwaal onder de leden hebt. Maar de dood die begint al gelijk bij ons begin. Bij het begin al. Daar begint de dood te werken. De dood. Ik zou niet willen zeggen dat het een of andere geheime code is die wij in ons hebben. Zodat de een 40, de ander 70 jaar te leven heeft en de ander nog geen 10. Nee, ik ga er ondanks alle wetenschappelijke vooruitgang toch van uit dat de dood bepaald wordt door iets anders. De dood treedt in en is ingetreden omdat wij God kwijt zijn. Omdat wij net als een bloemetje wat jullie plukken, of ik, langs de kant van de weg, kun je nu weer een heleboel zien, en straks in de vakantie, of aan de waterkant, dat bloemetje zet je op een vaasje, maar de wortel zit er niet aan. En dan blijft het nog wel even staan, kleurig en fleurig, maar al heel gauw beginnen toch de blaadjes te hangen. De glans gaat eraf, gaat voorbij. Ja. Ome Jan zorgt ook voor aardige bloemen, maar goed blijven kan het niet. Kan niet goed blijven. Je hebt mensen die daarom ook geen bloemen willen hebben. Die zeggen, nee, dat is onnatuurlijk. Dat hoort niet. Bloemen horen aan een wortel te zitten. En die horen te groeien. Maar niet afsnijden. En in een pulletje met water zetten. Maar ja, goed, dat is even vers 2. Dat is niet zo belangrijk. Daar moet je natuurlijk niet zo zwaar aan tillen. Het gaat mij even om het beeld. Wat de kinderen begrijpen. Als die bloemetjes over 2-3 weken, als ze sterk zijn, er nog staan. Nou, dan is het ook erg aan het eind. Dan zie je al dat blad lelijk worden. Dan kun je zeggen, ja, maar als er een wortel aan zit, dan gaan ze ook verdorren als het herfst is. Inderdaad, dat is waar. Maar als er bij ons een wortel aan zat, dan zouden we niet verdorren in de herfst. Als wij in God onze wortel zouden hebben, ons bestaan. Dan zouden wij met God ook eeuwig leven. Altijd. Nou zei de Heere God, als jullie ongehoorzaam zijn, ten dagen dat je daarvan eet, dan zult je de dood sterven. Daar bedoelde de Heere mee niet, dan krijg je een hartverlamming, of een hersenbloeding, of kanker. Dat ook. Maar de Heere bedoelde eigenlijk dit. Als je daarvan eet, als je mijn liefde versmaadt, zo kun je het ook lezen, stervende zult gij sterven. Je hele leven is veranderd. Het is een sterfproces. Direct. Omdat wij God kwijt zijn. De wortel. Die bloem die heeft nog van alles en nog wat. Maar diezelfde stoffen die erin zitten, die de kleur bepalen, de geur, de frisheid, die gaan nou andersom werken. Die gaan die bloem ontbinden, dat die uit elkaar valt. Wat is nou de dood? De dood is uit elkaar vallen. Niet als je in de kist in de grond zit en dat je dan uit elkaar valt tot allerlei elementen. Nee, wij vallen uit elkaar, wij zijn uit elkaar gevallen doordat wij de Heere God kwijt zijn. En omdat wij niet op onszelf kunnen functioneren. En omdat ons hoogst geluk gelegen is in de gemeenschap met God, dat is de levensadem. Daar is geen dood in. Je zou de dood dus moeten omschrijven, niet als een of andere ziekte, maar als een voortdurende uiteenrafeling. Een voortdurend uit elkaar vallen. En dat begint gelijk al. Ook het opgroeien. Al is het een opgroeien en een blinken. Toch, het volmaakte, het geluk is er niet in. Wij kunnen nu terugkijken naar onze kindertijd. Maar dat konden wij toen wij kinderen waren niet. Toen zaten we ook al vol met, eigenlijk met uiteenrafeling. Toen hadden we ook al onze kinderzorgen. Waar wij als ouders weliswaar misschien een beetje om lachten, maar voor het kind was het echt reëel. Die werd soms helemaal badend in zweet wakker. Of schreeuwde midden in de nacht. Of droomde zo akelig. Of was zo bang om weer naar school te gaan. Of zo bang om tegen papa en mama te zeggen, ik ben gezakt. Al zei ze het met een heel onverschillig gezicht. Kijk, dood. Ja, ik duid het misschien wat te simpel aan. Maar dood is altijd weer dat uit elkaar vallen. Je voelt het bijvoorbeeld als je afscheid neemt. De een daarheen, de ander blijft. Voor korte of lange tijd. Je voelt het na een aangenaam samen zijn. Het houdt geen stand. Je gaat weer weg. Je voelt het op intieme ogenblikken. Intieme momenten. Wanneer je als vader, moeder, kind, man, vrouw heel dicht bij elkaar staan. Opeens is daar toch weer dat rafel, dat uit elkaar valt.
dat het nog getemperd door Gods genade. Maar je kunt er iets van weten. Dat je zegt, ja, zo zou het nou altijd moeten blijven. Zo zou ik het zo graag willen houden. Dat het zo was. Maar het kan niet. Het is maar even. En dan zie je weer die rafel. Dood. We zijn het ons vaak niet bewust, maar dat de achtergrond daarvan toch is. Wij derven de heerlijkheid en de gemeenschap met God. Nu had de Heere God gezegd, ten dagen dat je daarvan eet, zult je de dood sterven. Maar later, zegt de Heere, als de mensen gezondigd hebben, als ze daar zo in de rafel uit elkaar vervallen, Adam en Eva zijn ook uit elkaar gevallen, die geven elkaar de schuld, kunnen ruzie maken om niks, of om iets ergs, maar gelijk zijn het zondige mensen. Dan zegt de Heer, kom eens. En dan zegt de Heer in die toespraak ook, jullie zijn stof. Tot stof zult ge wederkeren. Hé, waarom zegt de Heer dat? Eerst zei de Heer, als je dat doet, dan sterf je de dood. En als we het gedaan hebben, dan zegt de Heer, je bent stof. Je gaat ook weer terug naar stof. Uit aarde ben je gemaakt. Je keert uit aarde naar de aarde weer terug. Waarom is dat nou zo? Wel, toen de zonde kwam en wij uit elkaar vielen, God en wij en mensen. Mens tegenover mens uit elkaar vielen. Toen dat gebeurd was, toen trok God met eerbied gesproken een andere laag open. Hij sloeg een bladzijde open van dat eeuwige boek dat bij hem was. En daar stond ingeschreven dat er een verbond tussen de Vader en de Zoon was, is, en dat die Zoon tussen beide wilde treden, tussen God en die uit elkaar gevallen mens. En toen, ik stip slechts iets aan, toen heeft God die eeuwige liefde laten merken, laten blijken. Toen zei hij niet meer tegen Adam en Eva, nou zul je de dood sterven. Dan hadden ze gelijk krankzinnig geworden. Dan had de aarde ze niet meer kunnen dragen. Dan hadden ze met een grote gil weggewezen. In de duisternis. Maar toen zei God, jullie zijn stof. En je gaat naar het stof terug. Maar hij zei niet, nou zul je de dood sterven. En dan bedoel ik met die dood dat volledig uit elkaar valt van God en mens verlaten. Die geestelijke dood van God gescheiden te zijn. Die lichamelijke dood met de eeuwige dood. Dat zei God niet. God zei tegen die twee bange, trillende, liegende mensen die elkaar de schuld gaven, waar je echte flarden bij ziet hangen, zegt God: stof. Soms heb ik gedacht, maar het kan niet, want ik ben er niet bij geweest, ik ben er niet echt bij geweest. Maar soms in gedachten is het, maar het is misschien wel fout, alsof ik het God heb horen zeggen. Hij zei dat niet. En jullie zijn. Nee. Ik heb God dat horen zeggen, als het ware, met een innerlijke beweging van barmhartigheid. Terwijl die naar die uit elkaar gevallen mensen kijkt. Gij zijt stof. Je gaat tot stof. Maar hier is mijn zoon. Die zal de dood aandoen. De echte, de volle dood. Opdat de liefelijk die in hem gelooft, de dood niet zien zal. Die zal niet uit elkaar vallen voor eeuwig. Die zal niet in dat rafelproces voor eeuwig ten onder gaan. Hij zal wel tot stof wederkeren. Maar dat wat anders. Maar hij zal nooit van mij verlaten worden. Nooit. Ik zal hem nooit overgeven aan de buitenste duisternis. Hij zal die dood niet zien. En dat komt nu uit dat eeuwige welbehagen van de Vader. Boven Psalm 90 staat: moet labeen. Dat betekent, dacht ik, op de dood van de zoon. Nou ja, dat kan wel een of ander lied geweest zijn, een wijsje. Maar ik moest er toch aan denken opeens, terwijl we het zongen. Over dat goddelijk recht te dingen. In de dood van de zoon. Want nu is die Heer Jezus Christus gekomen. Die mensen die tot stof nederkeren, maar die eigenlijk de eeuwige dood moeten sterven, de volle dood, die altijd maar uitgerafeld moeten worden. Die mensen die bestaan uit vlees en bloed, hij heeft desgelijks ons vlees en bloed aangenomen. Hij is de deelachtig geworden, omdat hij wilde kunnen beleven wat het betekent als God je afsnijdt. Niet alleen wat het betekent, maar God had toch gezegd: gij zult dood zijn. Dat is God recht toch? God recht gerechtigheid. Die zonde, die zal sterven. Niet als die 80 jaar is, maar als die begint al. Die moet de dood in. Had God gezegd. Maar later zei God: je bent stof. Wie moet dan dat woord van God opvangen? Wie neemt nou dat woord voor zijn rekening van die volle, volle dood? Ja, dat doet God zelf. Dat doet de Heer Jezus Christus, de middelaar. Maar hoe kan hij dat doen? Hij kan zichzelf toch niet afsnijden als God? Dat kan toch niet? Nee, maar hij heeft ons vlees en bloed aangenomen. Het woord is vlees geworden en zo kwam hij hier op deze aarde. Door de schoot van Maria, in de schoot van Maria. Zo is hij opgegroeid. Want God was niet tevreden met de dood of het lijden van al die dieren die geslacht waren. God kon ook niet bevredigd zijn in het lijden van zondaar, al waren het zijn eigen kinderen. Niemand kon God daarin tevreden stellen. Dat woord lachen, die bedreiging, die bij God ernst is, je zult de dood stellen. Waarom heeft Christus zich tot in de dood moeten vernederen? Daarom, het is Gods gerechtigheid dat die mens die zichzelf afsnijdt ook afgesneden zal zijn van Gods leven. Dat is Gods gerechtigheid. Het is Gods waarheid, want het woord is er vol van. De bezoldiging der zonde is de dood. Het woord is er vol van dat de mens de dood in moet en erin moet blijven. Daarom de gerechtigheid. God heeft het zelf gezegd. In het begin. Gij zult de dood sterven. En de waarheid. Dat niemand eraan kan ontkomen. Elk mens. Hoe vast hij ook lijkt te staan. Hij moet dood. Voor eeuwig. Daarom dat vanwege de gerechtigheid en de waarheid God niet anders kon betalen. Dat is liefde. Kijk, ik heb het al eerder benadrukt. Kijk, je moet de leer, de God, de woordopenbaring van de verzoening, moet je niet rationeel benaderen. Of denken dat je die leer rationeel kunt verklaren, verstandelijk. Want onze vader hebben ook ergens gezegd, welke God niet gehouden was te aanvaarden. God was niet verplicht, die eeuwige vader, om die borgtocht van de Heer Jezus Christus, om dat te aanvaarden. Dat was enkel zijn eigen liefde, zijn eeuwige liefde, die daar, die weg wilde. En wat God die weg wilde en aanvaarde en zelf heeft uitgedacht, daarom is het zijn gerechtigheid en zijn waarheid. Maar ik bedoel, het is niet een rekensommetje. Nou, wij scout dat punt van die afsnijden. De mens is afgesneden, maar God snijdt hem ook. God snijdt die mens, moet die mens eigenlijk ook afsnijden. Dat hij nooit meer in de gunst en in de gemeenschap bij God kan komen. Dat hij nooit meer blijft. Dat hij geen kind meer is. Nou gaan we gelijk een hele stap doen, anders dan krijgen we een zekere verwarring, denk ik, in de gedachten. Luister goed, hè? Die grote stap wil ik even doen. Hè? God, als God afsnijdt, dan zou Adam nooit meer gelukkig zijn geweest met zijn vrouw. Nooit meer blij geweest zijn. Met de bloemen die tussen de doornen en de distelen groeien. Zeg, dan zou jij, kind, jij zou niet in het wiegje bij mama zijn geweest. Zo mooi, met dekentjes en kant. En wie weet hoe netjes en leuk het geweest is. Dan zou er niet boven jouw wiegje een lijntje hebben gehangen met sokjes en broekjes en jurkjes en noem maar op. God. Dan had vader ook niet blij geweest, dan had hij gevloekt. Dan zou hij moeten vloeken. Weer een kind. Weer zo'n ongelukskind. Dan had hij geen eens boven naar de slaapkamer gekomen, kunnen komen toen je geboren was. En moeder, die had misschien dat kind wel weggegooid tegen de muur. Maar nu, om die ander, die Heer Jezus, die zei, God die zei, zo mild, je bent stof, je gaat als een stof, maar ik Ik zal zorgen dat er iemand komt. Ik zal zorgen dat er een mens, dat er een man is met jullie vlees en bloed en een ziel. Maar die ook God. Maar die man, die zal ik dan afsnijden. In jouw plaats. Daarom zei ik, wij hoeven hier niet alleen te denken. Toen Jezus de geest gaf aan het kruis en hij stortte. Maar hier moeten we al beginnen te denken aan dat bittere lijden. De ganse tijd van zijn leven, maar in zonderheid aan het einde. Hier moeten we denken dat Vader zelf als een daad zegt. Ik kan met u niet te maken hebben. Ik kan met u niet te maken hebben. Ik heb gezegd, als je dat doet, moet je de dood sterven. En dan moet Christus de dood sterven. Dan moet hij in die vreselijke weg ervaren wat niemand kon ervaren. Wat Adam ook niet ervaren kon. Dat God bestreekt. En dat Jezus Christus, wat ik vorige week heb gezegd, die zit daar tussen, onder die balk. Niet alleen die houten balk, maar die balk van Gods gerechtigheid en waarheid, waar die niet meer bovenuit kan komen. En in dat is nou het middelpunt van het heelal. Geliefde gemeente, dat is nou het belangrijkste van het hele heelal. Het klinkt raar, maar dat is nou de kern van de hele kosmos, van alles wat bestaat. Daar die Jezus Christus, die alleen hangt, zonder een sterretje naast hem of boven hem, niets, en ergste, geen God. De dood. Maar dan die echte dood waar God het over had voor de val. Als je doet, moet je de dood sterven. Die dood. En dat is zoiets. Ik kan het me niet zeggen. Maar het is zoiets ontzaglijk. Mensen hebben ook wel geschreeuwd door in doodsangst. En in allerlei omstandigheden. Maar zo'n schreeuw is er nooit op de aarde gehoord. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Dat is eigenlijk het dieptepunt van de dood. Dat is het diepste. Daar krijg je de put die boven het hoofd wordt dicht. Waarvan een psalmdichter zegt, ach, dat de put zich boven mij niet sluit, dat de deksel me toch niet ophoeft. Dat gebeurt bij hem. En dat is nou waar het hier om gaat, in deze zondagaflevering. En in de voorgaande. Waarom? God heeft het gezegd. De doodsterf. God heeft het gezegd. De bezoldiging, het loon van de zonde, is de dood. Dat maar niet even je adem uitblazen. Dat is ook akelig, maar laten we hopen dat het nog een beetje meevalt. Maar die dood van God verlaten te zijn. Je weet dat niet, hè. Dat als wij een ogenblik van God verlaten, want je denkt misschien, ja, maar ik weet helemaal niet dat God bij me is. Dat zou je ook pas voelen als God een klein beetje zich terugtrekt. Dan word je. Dan kun je niet meer leven. Dan kun je niet meer leven. Onze vaderen zeiden heel terecht: er kan nog geen steen op de aarde liggen zonder God. Als God echt teruggaat, dan valt alles uit elkaar. Alles. Daar is nou die lieve zaligmaker ingegaan. In mijn plaats. Ik geloof het. Heb je dan zo'n groot geloof? Helemaal niet. Maar het doet ook of niet meer te vragen. Nee. Maar anders laat ik het zo zeggen, ik zou hier niet staan. Als dat niet waar was. Klinkt een beetje onverschillig, maar ik bedoel hoop en. Gij hebt, o Heere, in dodelijk tijdsgevricht. Het tijdsgevricht van de dood van de zoon. Stervende sterftijd. Voor mijn ziel ruimte gemaakt. Voor mijn ellendige ziel. Voor mijn ziel die met de zwartste kool wel getekend zou kunnen worden. Je hebt ruimte gemaakt, o mijn God. Mijn tranen. Ja, geen schone tranen. Zwarte strepen. Mijn tranen gedroogd. Mijn voeten geschraapt. Dat ik mag wandelen in het land der levenden. Ook al word je gewoon ziek en dan ga je, klinkt heel raar, al ga je gewoon dood. En dan ben je aan alles onderworpen. Mijn voet. Ik zal voor uw ogen wandelen in het vrolijk levenslicht. Ik hoef niet meer te sterven in de verlating. Ik hoef niet meer in die radeloosheid en wanhoop te verzinken met zulke ogen van angst. Want gij, Heere, hebt mijn ziel gered van de dood en mijn voeten van uitstoot toen u werd afgesneden uit het land der leven. Dat is zeker. Dat is gewis. Dat mogen God ons in onze ziel inprenten, want de Satan en onwijze ongelovige vlees, maar meestal valt het met ongeloof nogal mee, want als je dat echt gewaar wordt, ik bedoel de beleving van het ongeloof, als je dat echt gewaar wordt, dan word je ook gek hoor. Dan kun je ook niet leven. Als je werkelijk inleeft dat je dat niet gelooft, dan zou ik liever zeggen, Heer, ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. Maar alles komt daar nou op aan. Alles is hier nou op aangekomen. Nou hoef ik geen grootspraak meer te zijn, in de zin van, ik ben niet zo bang. Wat? Ik ben misschien wel de bangste van allemaal. Nou hoef ik niet iets te betekenen. Dat je zegt, ja, ik weet dat er onder ons zijn, de ene het al een paar keer kanker gehad en de andere wat anders in zijn gedachten dan. Ik denk dat je het zelf misschien niet gehad hebt. Maar ja, dat hoort er ook bij, moet je maar denken. Gij zijt stof, gij zult tot stof wederkeren. Maar lieve mensen, ik word wel altijd, kun je dat indenken, ik ben wel een slechte voorganger in die zin, maar ik kan het niet zo goed tegen als je net doet, dit, alsof dat nou het einde alle dingen is, dan word ik ook een beetje akelig hoor. Want dan denk ik, heb je dan helemaal nooit wat gehoord, de dood van de zoon? Dat is niet zo goed tegen. Nee, ik zie in gedachten liever dit. Dat al weet je geen raad misschien. En dat je aan alle kanten. Daar zeg ik. Nee. Zou ik dit zeggen, staven zou. Dat ongelooflijk zeggen. Dan waar ik niet getrouwd aan de dood van de zoon. Dan gooi je alles overboord. Nou, weet ik wel. Ach, die dit gelooft, die hier iets van mag weten, uit dat dierbare evangelie, die kan zij er ook niet meer uit krijgen, dat weet ik wel. Maar toch, ik wil altijd zeggen, nou het op het scherp van de snede gaat, praat het niet zo makkelijk. Zo makkelijk van, over, ja, Dat weet ik ook niet hoor, en ik heb niks, en ik heb dit, ik heb dat, ik heb niet, en zus niet, en zo niet, praten niet zo makkelijk over. Want al ben je nou een aangevochten mens, al ben je een overspannen mens, dat is allemaal niet zo erg. Maar, mag je ook een gekend mens zijn? Ik heb u bij uw naam geroepen, gij zijt mij. Door dat heilige evangelie. Je kan het niet bevatten, ik weet wel. Ik voel aan dat wij maar hele oppervlakkige mensen zijn. Ik voel het mezelf ook. We kunnen, hoe moet ik het zeggen? Het is het allemaal zo fladderachtig, hè? Maar nou zijn we even op een kernpunt. En nou gaat het er even om. Hoe is die kerk van God? Hoe komt die man erbij om te zeggen dat ik met lichaam en ziel in leven en in sterven en noem maar op, niet van mezelf, maar van een ander ben. Dat hoopt die narigheid. Dat hoopt die angst en twijfel misschien, hoe je het ook noemen wil. Die 1000 zorgen heeft en al 1000 keer dood geweest is misschien in de gedachte. Die elke keer weer denkt. Hoe kan die dat zeggen? Waar haalt hij het vandaan? Hier, uit de dood van de zoon. Hij heeft de dood gesmaakt. Opdat hij die geweldhebber die in die dood zegeviert, die Satan, dat hij die zijn macht zou ontnemen. En dat hij zelf de macht zou nemen. En dat hij nu nog tegen al zijn kinderen zegt, als nodig is, als de wereld vergaat, is niet meer nodig. Maar, je bent stof. Stof moet je weten, kind. Maar dood moet je niet meer. Nee, dood is er niet meer bij. Dat stof heeft nog een bijzonder voordelige kans voor je, dat je tot stof wederkeert, want het is een afsterven, zullen we straks horen, aan alles wat God ermee gaat. Van de oude mens, die oude natuur. Maar het is nooit meer betaling. Vooral Gods kinderen. Het is niks meer te betalen. De dood van de zoon is zo volledig betaald. Daarom, in alle ernst, kun je dan ook niet meer zo goed tegen die gewichtdoenerij van mensen. En met gewichtdoenerij bedoel ik dan dit mensen die net doen alsof zij het leed geleden hebben. Alsof zij de dood hebben. Dan denk ik, dan word je altijd in je hart een beetje vergeten. Dan zou je liever zeggen, laten we maar eens zingen, u alleen niet loven wij. Ja, wij loven u, o Heer. Daar is de zon onder gegaan, voor eeuwig, boven die zon. Daar was de tijd gevricht, dat voor ons het leven waard, het einde, dat roept onbegeerd. Want hij is onschuldig. Hij is wel schuldig, maar in mijn plaats, als plaatsbekleder. Maar hij heeft geen onrecht gedaan. Hij heeft God zijn gerechtigheid weergegeven en een voorbeeldig leven laten zien. Van begin tot het einde toe. Dat einde, dat moet er komen, want dood dat wil zeggen, dat je tot in de kleinste moleculen uit elkaar valt. Dat er niks meer overblijft. Geestelijk, lichamelijk. Lichamelijk, dat hoeft niet. De Heer Jezus, die hoeft niet tot stof weder te keren. Dat was de straf niet, tot stof weder te keren. De dood sterven, dat is de straf. Nou, dat heeft hij gedaan. Dat heeft hij gedaan. Maar nou, nu dat zo is, nu mogen we zeggen, die nou in die zoon gelooft, die zal de dood in de eeuwigheid niet zien. Ja, al word je oud, en dan komt het uurtje steeds dichterbij, maar als je jong bent, komt het ook elk uurtje dichterbij. Nou zie ik zelf, op dit moment zie ik een stukje sentiment in al die gezegden van het klokje tikt. Elke tik, een tikje dichter bij de eeuwigheid. Pak maar in, hoor, de klok. Ja. Elke stap, een stap is dichter bij de eeuwige. Ja, wat is waarom, maar... Weet je nog meer? Denk je dat we het daarom wel zullen geloven? Nee. De verkondiging van de dood van de zoon, die brengt zondaar op hun plaats. Ja, dat is het alleen. Dan hoeven we niet zo meewarig eigenlijk mee te doen. Dan mag u zeggen met Jacob of Jozef, ik sterf, zegt Jozef, maar God zal u gewisselijk bezoeken. Op uw zaligheid wachten, Heer. Waar is de dood? De volkomen uiteenrafeling? Op Golgotha. Daar is het geschied. Maar tegelijkertijd zit dit bij dat Jezus zegt, en de knechten hebben het ook gezegd, die niet gelooft, is al reeds veroordeeld. Die zal het leven niet zien. Die komt in 1000 stukken uit elkaar gesloten. Want de toren God blijft op hem. Nou komen we weer uit op dat oude punt. Buiten de Heer Jezus is geen leven. Maar een verderf, een uit elkaar rafeling. Maar nou ontspringt er ook, geliefde gemeente, uit die dood van Jezus Christus. Niet alleen voor wat de toekomst betreft, maar ook voor het heden. Kracht. Zoetheid gaat uit van de kerk. Ook voor dit leven. Want nou mag ik toch zeggen, jongen, ik ben niet in de hel terechtgekomen. Hij. Nou mag je man, vrouw, elkaar nog eens aankijken. Net als twee mensen die van schip af zijn gevallen. En die even later samen op het zand zitten, druipnat. En elkaar aankijken en zeggen, tjok, jongen, wie had dat gedacht? Ik dacht, het is afgelopen. En nou mag je elkaar aankijken. Het is niet afgelopen. Verder. Nu mag ik zeggen, geef elkander de rechterhand. Der gemeenschap. Voor het aangezicht van God. En jullie ook. Kinderen. Die misschien het moeilijk hebben om te luisteren. Dit is alles. Dat blijkt die dood van de zoon. En verder, als we tijd om te sterven hebben, dat we dan maar aan dat festje mogen denken. Jezus, uw verzoenend sterven blijft het rustpunt van mijn hart. Als ik alles derven. Nou, denk ik, dan zo ben ik, dan denk ik, dat valt wat mee hoor. Er is nog wel een pilletje, en er is nog wel een spuitje, en er is nog wel een zustertje. Of er is nog wel een vrouw die je hand even vasthoudt. Laten we maar niet te hard gaan. Als we alles. Maar blijft uw liefde ons bij een smart. Ach, wanneer mijn oog eens breekt het angstig doodzweet van mijn leed, ja, inderdaad. Dat uw bloed mijn hoop kan wekken en mijn schuld voor God bedekken.